Dit is een RTV Utrecht podcast.
Dit is aflevering 12 van Stadhuisplein Utrecht, een podcast over de Utrechtse politiek. En we zitten vandaag in de hal van een uitgestorven Utrecht stadhuis. En we beweren veelheid aan onderwerpen zoals de Nederrijnse plas, het tramdebakel, de begroting en de bezuinigingen op de lokale omroep. En corona komt vast ook nog wel even voorbij hier en daar. Op gepaste afstand van mij zitten Jos van Zandbeek, journalist voor onder andere het AD, het ANP, Ons Utrecht, maar vooral ook bij de Stadsomroep Utrecht. Lang geleden. Anne Sasbrink, raadslid voor de Partij voor de Dieren en oud-wethouder Jet van der Berg, uitbaatster van de kantina in Overvecht. De maandelijks terugkomende vraag, ben je open of ben je dicht?
Ik ben dicht.
Je bent dicht. Oei, en hoeveel pijn doet dat?
Nou ja, inkomen nul is heel erg weinig, kan ik je vertellen.
Ja, helemaal dicht?
Nou, ik heb maatschappelijk nog wel een paar dingen, maar ja, dat mag geen naam hebben.
Ja. Jos, journalist, volg je de Utrechtse politiek nog?
Veel minder als vroeger natuurlijk.
Ja, bijna niet meer?
Nou, eigenlijk, ik probeer de voorjaarsnota aan de begroting probeer ik altijd wat mee te pikken. En zo af en toe, ja, ik lees er natuurlijk wel nodig over in de media. Maar dat is heel anders dan toen ik er nog met mijn neus bovenop zat.
Anne Sasbrink, jij bent van de Partij voor de Dieren.
Klopt.
Twee zeteltjes. En je bent in de plaats gekomen van je voorgangster. Ik ben de naam weer kwijt, heel goed.
Eva van
Eva, S. Juist. Ja. Bevalt het?
Ja, moest er even inkomen, moet ik bekennen. Gewoon de rol als raadslid. Maar inmiddels anderhalf jaar verder is dat gelukt en bevalt goed.
We beginnen bij jou, want de Nederrijnse plas was vroeger een zandwinning. Werd vuil stortplaats waar veel illegaal afval gestort is. Toen werd het een zwem- en recreatieplas. En vorige week besloot de gemeente om het gif lekker te laten liggen. Anne, wat vind je daarvan?
Verschrikkelijk.
Ja.
Ja, eigenlijk is dat het enige passende woord. Ik was ook echt verbaasd en verontwaardigd over hoe wij als enige, je zei twee zetels, twee van de 45, het daar niet mee eens waren.
Ja, want er moest gezongen worden, maar dat werd heel snel verlaten, want er ligt gewoon allemaal troep in die plas.
Ja, en het ellende is ook, we weten eigenlijk niet eens precies wat er ligt. Er wordt gesproken over medisch afval, radioactief afval, allerlei chemisch afval. Daar hebben we een heleboel technische onderzoeken van gezien. Ik herinner me vorig jaar dat een van die onderzoekers ook de raad kwam voorlichten en zei, af en toe is er in die plas een wolkje met iets verhoogde waarde. Ja, daar moet je dan niet toevallig mee in aanraking komen. Ik raad mensen niet aan om te gaan vissen, zei die man. Dat verontrust mij en dan denk ik, laten we dan geen enkel risico nemen. We weten niet wat er ligt en ook niet wanneer het naar boven komt.
Maar tijdens het debat hoorde je al raadsleden verlekkerd naar die 10 miljoen euro kijken. Nou, dan kunnen we leuke andere dingen doen. Nog even 3 jaar wachten en dan doen we er andere dingen mee. En sommigen begonnen gewoon, ja, maar we kunnen toch wel gewoon recreëren. Het kan toch wel weer een zwemplas worden? Dat is toch van de gekken?
Ja, helemaal met je eens.
Ja. Ja. Ik ga naar je overbuurvrouw, want dat wordt pikant. Oud-wethouder van Leef bij Utrecht. Jet, jij hebt in een verleden, heb jij voor 1 gulden of 1 euro, wat was het?
Een euro.
Voor een euro,
ja.
Heb jij de Nederrijnse plas gekocht van de aannemer? Dat was eerst Weber en daarna werd het Maurik. Je hebt hem voor 1, dat is de slechtste aankoop die de gemeente Utrecht ooit gedaan heeft.
Ja, en dat zat hem erin dat we geld nodig hadden uit het landelijke bodemsaneringsfonds. Want er was, toen ik wethouder was, dat is inmiddels dus ruim 15 jaar geleden, leek het mogelijk om met een fijne zand- en kleilaag de bodem te bedekken, waardoor je weer zou kunnen zwemmen. Want er is niet alleen, er is vroeger in het water gestort. Toen dat werd verboden in 1969, mocht je alleen nog maar op het land storten. Daar wordt nu op geskiet.
Werd er bovenop gestort, ja.
En zeg maar, bij dat waterfront, waar zeg maar de vuilstort van vroeger overgaat in land, dat is instabiel en dat werd onveilig geacht. En toen hebben we met techneuten ernaar gekeken en kon je voor een paar miljoen, zouden we met zand en een kleilaag dat stortfront kunnen dichten.
Maar het is volkomen mislukt.
Ja, en wat ik dus raar vind daaraan is, mij is niet helder waarom dat niet is gelukt.
Maar dat zeiden wij van tevoren al bij RTV Utrecht, van een aantal deskundigen. Het zakte gelijk naar het centrum van de plas.
Ja, weet je, je kan zoveel deskundigen, zoveel meningen. We gaan natuurlijk niet over één nacht ijs. En we hebben toen echt met verschillende partijen, ook landelijk met toen nog.
Maar waarom heb je het gekocht? Waarom heb je Maurik gevrijwaard?
Je kunt zeg maar, als het van Maurik is, moet Maurik zelf zorgen dat wordt gedicht.
Dat lijkt me toch logisch dat hij het doet?
Ja, maar dat gebeurde niet. En er is natuurlijk wel een giga-uitbreiding in de regio aan woningen. Dus willen mensen recreëren. We willen dat op redelijke afstand. En een overheid gaat niet in een plas die niet van het publiek is, zoveel geld stoppen.
Wat vind je ervan dat zij het gekocht heeft, Anne?
Nou ja, ik sta een beetje met klapperende oren te luisteren. Aan de andere kant, ik was er toen niet bij, Partij voor de Dieren zat niet inderdaad. Ik weet niet eens eigenlijk in welk jaar dit was. Maar nu
2004, 2005, 2003, zoiets.
Hoe onzeker eigenlijk koop je dus een soort kat in de zak, om het zo te zeggen. Want je had geen idee wat er op de bodem van die put lag.
Nee, maar dat is
je
nu
kan
nog
wel
niet
aanvoelen
helder.
Wat voor risico's daar
nee,
komen
Nee, maar het is nu
kijken.
Nog steeds niet helder. En we wilden een oplossing. Kijk, Maurik wilde er ook vanaf.
En die komt er ook mee weg.
Ja, dat klopt. Maar goed, Weber komt er ook mee weg. Kijk, laten we elkaar geen mietje noemen. Het is natuurlijk zo dat er in het verleden was dit gewoon de oplossing om met afval om te gaan. Dat het niet deugt en dat we daar achteraf spijt van hebben, ben ik helemaal met jullie eens. En op dat moment leek dit een goede oplossing. Ik heb daar zelf, ben ik daar ook echt achter gaan staan. En nou ja, goed.
Maar nu Anne even, want je houdt een heel verhaal, maar jij schrok van wat ze zei.
Nou, ik vind het zo absurd dat je als, natuurlijk dat de eigenaar, of Weber eerst, Maurik daarna, die zijn lijkt mij verantwoordelijk. Of de mensen die dat in die plassen sorten, dat is natuurlijk helemaal niet te achterhalen. Maar het was van hun, zij zijn verantwoordelijk voor de troep. En vervolgens ga je als overheid met maatschappelijk geld zeggen, wij lossen het wel op.
Omdat je er een publieke functie... Kijk, het hoorde eerst bij Nieuwegein. Wij hebben zeg maar met de herindeling hebben we die troep cadeau gegeven.
Is het verantwoord om daar een publieke functie aan te willen geven?
Kijk, ik ben het wel met je eens dat je achteraf kan zeggen, ja, dat was niet handig. Maar de vraag is ook, als je eigenaar wordt, je krijgt dit in je mik geschoven, ga je op zoek naar een oplossing. Als de druk om te recreëren groot is, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dit leek toen een oplossing.
Ja, goed. We gaan naar een volgend onderwerp.
Ik bedoel, dat je ervan baalt, snap ik. Maar je moet de illusie... Het is een illusie om te denken dat je het afval wat een halve eeuw daar gestort is geweest, want daar praat je over, en wat in 69 is gestopt, dat je dat er nog uit kan halen.
Ja,
maar
dat kan wel.
Maar ten koste van wat laat je mensen daar dan nog... Of de idee dat je mensen daar wilt laten recreëren en welk risico voor hun gezondheid en voor de omgeving je daarmee neemt, vind ik alsnog absurd.
Nou ja, als je niet gaat zwemmen, je kan lekker liggen.
Het is een ramp en we gaan het daarmee afsluiten. Het is gewoon een ramp. Wij zijn het eens, Anne en ik. Het is vreselijk. Jos, dit was een primeur van de stadsomroepen destijds.
Want ja, dat wist jij mij te vertellen.
Ja, wij hebben daar een duiker de plas in gestuurd en we hebben gekeken wat er mis was. En toen werd hij weer als een dolle gesloten.
Ja, die had hele angstwekkende onderwaterbeelden, dat weet ik nog wel.
Ja, heel angst. Ja. Hey, ik wil het over de begroting hebben. Jij volgt de Utrechtse politiek de laatste tijd niet meer, maar dat heb je heel lang gedaan. Hoe ging het vroeger met de begroting? Kreeg een journalist die van tevoren te lezen voordat hij gepresenteerd werd?
Ja, standaard kregen we op volgens mij op vrijdag mochten we in een neudenflat kon je onder embargo moest je voor tekenen.
En waarom is dat
ik
nuttig?
Ik heb wel getekend met Piet Snot en ik kreeg hem ook mee.
Waarom is dat nuttig?
Nou, op maandagochtend om 9:00 was er altijd een persconferentie. Dan is het toch wel handig als je een beetje beslagen ten huis komt.
Ja, dus je het weekend lezen kan.
En dat was moeilijk zat hoor, want dat is natuurlijk hele taaie materie, ook als je als journalist er goed in zit. Maar dat is natuurlijk buiten kijf dat je als journalist dat je daarin moet duiken.
We krijgen hem tegenwoordig niet meer onder embargo.
Dat dacht ik al, ja.
Wat vind je daarvan?
In het algemeen de manier van communiceren van de, het is niet alleen de gemeente Utrecht, het is in het hele land. Dat is echt op schandalige manier wordt dat beperkt. Alleen al die hele gigantisch uit de kluiten gewassen, uit de klauwen gelopen communicatieafdelingen die eigenlijk alleen maar communicatie tegenhouden. Ik vind het verschrikkelijk en ik ben ook heel erg blij dat ik niet meer mijn cent hoef te verdienen als nieuwsjournalist. Want het is echt, ik vind de lol er gewoon vanaf.
Ik moet het wel hoor. En ik heb er nog steeds lol in. Anne, even gaan. Wat vind jij ervan dat we hem niet meer krijgen, de journalisten? Van tevoren, hè? Dat heet onder embargo. Dan mag je hem een paar dagen van tevoren vast doorlezen. Wordt hij gepresenteerd? Je mag er niks over schrijven, niks over zeggen. Maar dan wordt hij gepresenteerd. Dan weet je tenminste goede vragen te stellen. Krijgen we niet meer. Wat vind jij ervan?
Nou, voorheen kregen wij hem als raad en als medewerkers van raadsfracties ook een paar dagen van tevoren. Nu krijgen wij hem een paar uur van tevoren. Nu afgelopen keer krijg je hem op donderdagochtend tijdens de raadsvergadering. En om 1 uur is de presentatie. Dus ik voel mee in het niet beslagen ten ijs komen als je een reactie wordt gevraagd. Tegelijkertijd is het een paar keer goed misgegaan dat er van tevoren te veel uitgelekt werd. En dat wil je ook niet. Dus ergens heeft iemand het ernaar gemaakt.
Nee.
Maar ik ben het met je eens
dat de vraag is heel erg van, zit hem dat dan in die embargo? Want dan denk ik op het moment, dit is allemaal maatschappelijk geld. De wijze waarop je het verdeelt is geld van ons allemaal. Dan vind ik het heel raar dat je zo'n stuk presenteert en dat je mensen niet de tijd gunt en journalisten niet de tijd gunt om zich voor te bereiden. Dat vind ik echt gewoon.
Het is inderdaad fout gegaan. Want een paar jaar heeft Diana Hoekstra van het AD heeft van tevoren heeft niet het embargo getekend, maar heeft wel gepubliceerd en die had via een bron had ze inzagen. Dus het is inderdaad een paar keer fout gegaan. Even inhoudelijk, is het een goede begroting?
Het is een hele. Ik vind het een lastig te beoordelen begroting omdat er veel onzekerheid in zit door alle coronabudgetten die er. Ik ben op zich blij dat de gemeente kiest om nu te blijven investeren, ook in openbare ruimte en groen bijvoorbeeld, maar ook goed geld vrijmaakt om bijvoorbeeld armoede op te vangen. Dat lijken mij goede keuzes. Tegelijkertijd wordt er nog steeds heel erg ingezet op bijvoorbeeld groei van de stad. Want ik denk, nou, dat zou niet de keuze van de Partij voor de Dieren zijn om daarin te investeren.
Mm-hmm.
Dus ja, een hele brede vraag is een goede begroting. Ik denk dat er goede keuzes in zitten, maar ook keuzes die niet mijn keuze zijn.
Welke keuze zou anders zijn? Maken ze een andere keuze?
Als ik kijk naar nu, wordt er extra geld of inkomsten gehaald uit afvalstoffenheffing, uit parkeerheffing en hondenbelasting bijvoorbeeld. Nou is het belasten van parkeren wel een punt waar ik me in kan vinden, maar dat dingen niet gedifferentieerd worden. De OZB wordt nu bijvoorbeeld met rust gelaten. Ik zou veel meer willen kiezen voor vervuiler betaald. Dus differentiëren naar duurzaamheid van bijvoorbeeld huizen en auto's. En dat is een keuze die ik zou maken.
Ja, Jet, je hebt een hond. Je hondenbelasting gaat omhoog.
Ja, ik vind het belachelijk. Ik vind sowieso hondenbelasting idioot. Want het is natuurlijk gewoon uit de tijd dat honden gewoon nog werden ingezet als trekdieren. En dan denk ik, nou, dan loop ik met mijn zakjes op zak om de stront op te ruimen. Dat doe ik ook trouw, want ik vind ook dat dat moet. En dan denk ik, ja, alle beesten lopen los, behalve de hond. En overal mag, zeg maar, gepoept en geplast worden, ook door de huiskatten. Dus ik vind het een hele rare belasting. En ik vind de onzekerheid die in deze begroting zit, is denk ik waar we mee te dealen hebben. Want we weten gewoon allemaal niet hoe lang corona
doorgaat.
Dus ja, je zal met een slag om de arm een begroting moeten presenteren.
Ja, Jos, onderdeel van die begroting, en daarom heb ik je ook uitgenodigd, onderdeel van die begroting is een bezuiniging op de lokale omroep. En daar staat nu nog 740.000 euro. Dat wordt 240.000 euro. Zoiets, in die trant moet je denken.
2/3 minder.
Ja, 2/3 minder. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik vind het heel ingewikkeld om daar een mening over te geven. Want de lokale omroep zoals ik die kende, een lokale omroep die dag in dag uit echt actief was in de stad, dagelijks nieuwsprogramma's in de stad maakte, waar mensen in en uit liepen, waar wij ontzettend veel verslaggevers in de stad hadden zitten, die bestaat natuurlijk al lang niet meer. De lokale omroep is Bingo FM geworden. Vind ik eerlijk gezegd, daar bedien je ook een culturele minderheid mee. Vind ik eigenlijk best goed. Maar de vraag is of je dat moet doen op een plek waar je, naar mijn idee, een informatieve lokale zender zou moeten hebben. Dan heb ik het even over de radio.
Mm-hmm.
Dat ik weet gewoon, omdat ik de eerste tien jaar heb gewerkt, van hoe dat Utrecht groot genoeg is, hè, om dagelijks interessante
radio
te maken.
Ja. Maar jij deed het wel met 100 vrijwilligers, hè?
Ja, dat was ook bijna niet te doen op het laatst, omdat de studenten moesten veel harder gaan studeren. De grote werkloosheid eind jaren 80 was natuurlijk het grootste deel weg, zodat we ook steeds minder te maken hadden met die werkgelegenheidsprojecten. En zo. Het werd gewoon steeds moeilijker en daardoor natuurlijk ook steeds duurder. En daardoor werd die fusie met de Radio Utrecht toen de tijd.
Ja.
Dat werd ook wel een noodzaak, dat weet ik. Maar ik vind het wel heel jammer dat die lokale zender. Jij bent een van de weinigen die nog echt op
pad,
buiten de nieuwsbulletins, ja, met die lokale nieuwsdingen bezig bent.
Ja, dat klopt. Ik ga naar Anne van de Partij van de Dieren. Wat vind jij ervan dat wij 2/3 van ons budget moeten inleveren?
Ik schrok daar eerlijk gezegd vooral omdat het zo rigoureus is. Terwijl ik denk dat het heel goed is om op zoveel mogelijk verschillende manieren onze inwoners te informeren over wat er gebeurt in de stad. En juist om daar ook een onafhankelijke omroep voor te hebben die niet van bijvoorbeeld reclame alleen maar afhankelijk is, of die ontzettend moet bezuinigen, en van vrijwilligers die vaak fantastisch werk doen, maar niet altijd beschikbaar zijn, om wat voor reden dan ook. Dus dat als mensen goed werk doen, wil je ze daar goed voor belonen. En ik denk dat het voor een stad als Utrecht heel belangrijk is om een goede informatiefunctie te hebben. Toen vond ik een 2/3 vermindering van het budget
wel heel veel. Ja. Jos, even terug naar jou, want jij bent ook betrokken geweest of nog steeds bij Nieuws 030. Dat is een nieuwswebsite.
Ja, niet meer.
Maar... niet meer, oké. Maar je was een van de oprichters volgens mij. Nieuws 030, dat zijn nieuwe initiatieven. En misschien kan die 240.000 euro wel naar zo'n initiatief. Dus er zijn ook kansen.
Ja, dan krijg je een... zijn er natuurlijk heel veel. Dan kan je over Duik en het Nuk. En er zijn natuurlijk heel veel die daarvoor in aanmerking.
Maar is dat een optie? Vind
of
jij dat een optie?
Optie is? Ja, niet op de ouderwetse manier lokaal omroep met een radiostation en een televisiezender. Dat kan absoluut niet voor dat geld.
Nee, maar dan moet je dus kiezen voor alleen een website. Zou dat een optie zijn voor jou? Of zeg je van nee?
Ik vraag me af of dat zou kunnen binnen de voorwaarden die voor aan de lokale omroeplicentie.
Dan moet je een radio hebben.
Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd hoe dat zit. Maar...
dan krijg je wel alleen een alarmzender. Kijk, ik vind, wat ik hier zie en proef is ook de discussie die landelijk speelt, dat heel makkelijk de publieke omroep te grabbel wordt gegooid. Ja, en dat er te weinig wordt nagedacht over dat je niet van grote sponsoren afhankelijk moet zijn. Dat je vrije nieuwsgaring moet hebben. Dat je verschillende geluiden moet hebben die het nieuws weten te duiden. En ik vind het echt te gek voor woorden dat je de stadsomroep eigenlijk zodanig uitkleedt dat je je terecht de vraag kan stellen, wat verwacht je dan van de omroep? Zeg dan, wij willen niet meer, we betalen niet meer. Weet je, dan
is het duidelijk.
Trek dan die kaart, maar dat doe je niet. Dus dit wordt een soort financieel watertrappelen en ondertussen ga je dan klagen over dat die zender zo slecht is. En dan denk ik, ja, wat wil je dan?
Nee, die vraag wat verwacht je vind ik een goeie, want je wilt ook iets over de beschikbaarheid en het bereik zeggen. Niet iedereen heeft beschikking tot het internet en je zoekt ook dan moet je ook specifieker zoeken. Dus heel veel van onze inwoners die vergaren hun nieuws via radio en tv, denk ik. En je wilt ook dat over minder populaire onderwerpen er ook bericht wordt. Tenminste, dat zou ik willen vragen van een lokale omroep en dus ook in zo'n licentie willen eisen. En als je daar niet een bedrag tegenover zet, krijg je misschien dat er alleen maar over populaire onderwerpen waar dan de reclamemaker ook interesse in heeft, wordt bericht.
Laatste woord voor Jos op dit onderwerp.
Nou, ik zie in het algemeen dat er de media, dat zie je landelijk, maar hier in Utrecht dan, dat het steeds provincialer wordt. RTV Utrecht is het natuurlijk sowieso al. AD begint steeds meer een provinciale krant te worden.
Is dat kwalijk?
De aandacht voor lokale onderwerpen, en dan bedoel ik ook zeker het lokale bestuur, dat is ontzettend aan het verdunnen. En dat betekent dat die naar mijn idee broodnodige controle van ook buiten de raad op het bestuur, dat steeds minder wordt. En daar krijgen we echt spijt van. Ik heb ook zo'n idee dat op een goede dag dat misschien het verstand doorbreekt van jongens, wat we nu aan het doen zijn is niet verstandig. En we moeten ondertussen natuurlijk heel erg denken aan andere vormen waarin je met het beetje beschikbare geld toch nog wat kan doen. Maar dan zie ik weinig in een van die clubjes kiezen die nou internetnieuws maakt. Dan zou ik zeggen van steek de koppen bij elkaar, maak met z'n allen iets en probeer dan een financieel model met een publiek model te combineren en daar iets proberen
private te samenwerking. Want... ja.
Ik wil naar de tram en dan komen we bij jouw grote vriend Arne Schadelee. Ja, Jet, ja. Jullie houden van elkaar, hè?
Nou, zo zou ik het niet willen zeggen.
Ik ook niet, hè? Hey, de tram rijdt niet naar Nieuwegein, naar IJsselstein. Foutje gemaakt met het aanvragen van de vergunning. Het is toch te knullig voor woorden?
Ja, ik vind dit echt dat ik denk, nou heb je zo'n groot project en... dat je dan gewoon niet een soort stappenplan maakt waarbij je denkt van, wat heb ik nodig? Want dat is een van de eerste dingen die je doet. Nederland is vergunningenland bij uitstek. Dus dan denk ik, je weet dat je dat nodig hebt. En je laat dat checken en dan zeggen ze, ja, we dachten het is maar een renovatie. Ja, er lagen gewoon treinrails. En als het goed is, is dit nu light rail. Dus je hebt het echt gewoon veranderd. Je hebt nieuwe trams besteld, die komen te laat. Nou, de tram naar de Uithof is denk ik ook nog niet helemaal afgesloten. Ik vind het een knulligheid.
Maar even, wat mij heel opviel was dat de staten in de provincie, dat daar niemand zei, Schadelee moet weg.
Nou ja, nou, kijk, ja, ik kan me voorstellen. Kijk, ja, er komt een nieuwe. Terwijl Schannelee zit er ook nog maar net een paar maanden. Die heeft dit ook het stokje overgenomen. Waar het om gaat is, de provincie is zeg maar voor het openbaar vervoer en ze stapelen fout op fout op fout. En het is een publieke functie en ik vind dat daar wel even wat harder op gedrukt en gecontroleerd mag worden.
Nee, wat mij heel erg opvalt met die trams, en dat begon al in de tijd van het BRU. Ik heb toen zelf behoorlijk veel tijd gestoken
bestuur in
het
uitzoeken Utrecht,
van
ja.
Al die toestanden met die Weense trams.
Dat is
te gek voor woorden wat daar gebeurd is. Er zijn een paar trams gekocht die eigenlijk helemaal niet op die rails pasten.
Dat waren die rode trammetjes?
Dat waren die rode trams, waar de deuren van de tram die zaten veel te laag. Dus ze konden niet open omdat ze tegen het perron aankwamen. Dat je denkt van, hoe bestaat het? Hè? Maar eigenlijk is er niks veranderd. Er gaat nog steeds een lopende band van alles mis. En wat mij hier heel erg aan opvalt, is dat die overheid op zo'n moment geen zelfreinigend vermogen heeft. Dan kan je praten over een verantwoordelijk bestuurderweg. Maar ik zou wel eens willen weten, want het zijn natuurlijk die bestuurders, die zijn ook vaak met buikspreekpoppen van...
Die ambtenaren moeten aangepakt worden.
En dan denk ik van, er moet eens een keer heel goed gekeken worden wat er nou in het hele ambtelijk apparaat misgaat. Zitten daar wel mensen met voldoende kennis van zaken? Ik heb heel sterk het idee van niet, maar die Weense trams is dat wel aangetoond.
Dat is natuurlijk heel lang geleden. Terwijl dan denk ik, op het moment dat je zo'n groot project gaat doen, dan breng je in kaart wat je aan vergunningen nodig hebt.
Nou, maar hoe komt dat niet gebeurt?
Nou ja, dat vraag ik me dus af. Want dan denk ik weet nog in mijn tijd dat we ook met de A2 bezig waren. Ik weet niet hoeveel vergunningen daarvoor nodig waren. Ja, maar dat was
die
echt
tunnel, ja.
Gigantisch. Nee, niet alleen de tunnel, ook de verbreding. Aanlegvergunningen, you name it, het was nodig. En dan denk ik, die hebben allemaal looptijd.
Het is gewoon knullig. Laten we het gewoon.
Het is te bizar dat je zoiets doet en dat je als overheid notabene, hè, want dan denk ik, het is je kerntaak, dat je daar gewoon niet aan denkt. Dat is toch een beetje dom.
Valt Lot van Hooijdonk, onze eigen wethouder, nog wat te verwijten?
Voor zover ik het heb kunnen nagaan, niet. Ik ken dat mobiliteit als niet mijn dossier binnen de gemeenteraad. Maar dat was wel een van de eerste gedachten die ik had van het is weer zover. Wie heeft hier zitten prutsen toen ik het las? Maar het lijkt vooral bij de provincie nu mis te gaan. Wat ook wel weer van, denk jij, wat Lot misschien wel te verwijten valt, is, had ze dit kunnen zien aankomen? En hadden wij ons als gemeente, want het zijn ook onze inwoners die van de tram afhankelijk zijn of die nu niet het OV kunnen gebruiken. Hadden wij dan niet toch ook, was het niet onze verantwoordelijkheid misschien dit moeten of kunnen controleren?
Nou ja, ik denk dat eigenlijk Lot en Schaddelee samen richting Rijk moeten om te zorgen dat de procedure voor de vergunning niet de normale proceduretijd doorloopt, maar dat je zegt, jongens, wat is essentieel in het kader van deze vergunning om te controleren, om te weten dat die veilig is, en laten we dan als een sodomieter gaan rijden. Want de regio heeft dit nodig.
En wat gaan we nu doen om, inderdaad, de regio heeft dit nodig. Nu, feit is, die trams staan nog even stil om te zorgen dat mensen een andere vorm van OV kunnen kiezen. Niet thuis zitten, niet voor de auto kiezen. Want uiteindelijk, onze inwoners zijn hier de dupe van. Klimaat voorop. Als iedereen nu niet meer het OV kan gebruiken door dit incident, ja, wat?
Ja, maar ik denk toch dat je als bestuurders nu de druk moet opvoeren om te zorgen dat je je eigen fout zo snel mogelijk herstelt.
Ja, we zijn uitzoekt hoe het komt.
Juist.
Ja, maar dat kan altijd daarna.
Jongens, we zijn al lang over onze tijd. En ik wil nog een heel snel rondje corona doen. Want hartstikke fijn. Niet heel fijn, maar er moeten heel veel zalen dicht. Maar een paar mogen open blijven. Dat is fijn, Jet.
Ja, weet je, ik vind het fijn dat Vredenburg open mag zijn en zo. Maar het zijn alleen maar de stedelijke zalen. Maar bijvoorbeeld in Zimmik, in Zuilen. Maar ook in Zimmik in Overvecht, waar ook veel subsidie naartoe gaat, die moet dicht. Dat zijn zalen waar broeinesten zitten, waar mensen samenkomen, waar ook wijkbewoners elkaar ontmoeten. En dan is dat maar met 1,5 meter afstand. Maar ik vind het weer zo kortzichtig dat het alleen weer de grote drie zijn. En dat er niet wordt gekeken naar de wijken waarin ook cultuur een rol speelt. Ook in tijden van corona.
Jos, het was een chaos dit weekend. Met bier en gesloten winkels, gesloten cafés en supermarkten die in één keer overvloed aan bierkopers kregen.
En komend weekend is dat niet meer zo, want dan gaat iedereen dat bier veel vroeger kopen. En dan lopen de studentenkamers weer vol en dan is het nog erger dan dat het was.
Maar wat vind je van hoe de gemeente dit aanpakt?
Ja, dit kan bijna niet anders. Ze moeten natuurlijk wel wat doen aan wat er hier bij die supermarkten gebeurd is.
Ja, maar het is maar, ook maar, een landelijke maatregel en je wordt door zeg maar de vindingrijkheid van mensen overlopen. En dit is wat dan een gemeente kan doen.
Ja. Maar ja, iets anders wat met corona te maken heeft, dat is die uitbreiding, tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied.
Ja.
Het idee was dat je moet voorkomen dat het te druk wordt. En je ziet nu, zeker op die druilige dagen, zie je van die gele fietsverschrikkers, zie je lege straten leeg houden. En dan denk ik ook, het slaat werkelijk nergens op. Dat je die flexibiliteit niet hebt om... Die mensen zullen ingehuurd moeten worden, dat zal allemaal best ingewikkeld zijn. Maar als het gewoon leeg is, geef ze dan hier in het stadhuis een bakje koffie. En laat ze niet volkomen onbenullig mensen wegjaren.
Het allerlaatste woord is voor Anne. Anne, ik heb een hele specifieke vraag voor jou. We hebben een tijdelijke burgemeester, maar hij is nu ook crisismanager. Is het een goede crisismanager?
Poeh, goede vraag.
Nou, jij gaat erover, jij moet hem controleren.
Het ellende is dat wij als Raad die Veiligheidsregio's zijn een soort oncontroleerbaar orgaan. Hè? Dus wij kunnen de burgemeester niet echt aanspreken op wat hij als voorzitter van die Veiligheidsregio doet. Daar is ook landelijk wel wat om te doen dat dat nu eigenlijk in een tijdelijke crisissituatie, denk aan een demonstratie die uit de hand loopt.
Dan is het logisch.
Wat dan ook, is het logisch dat je zo'n orgaan de bevoegdheid geeft om zonder eerst de hele gemeenteraad te hoeven raadplegen, direct in de nacht dat iets gebeurt, in de actie te kunnen komen. Het is nu een hele uitzonderlijke situatie dat we al een half jaar met die maatregelen zitten. Nu is het heel raar dat wij niet geraadpleegd worden om daar iets van te vinden of daar over mee te mogen denken. Veel van wat er besproken wordt, is ook de argumenten daaronder worden ook niet, zijn mij niet bekend. Dus dan is het ook lastig om te weten hoe zo'n afweging gemaakt wordt.
Jij zou meer controle op de burgemeester willen hebben?
In ieder geval meer zicht op de afweging die hij maakt om tot bepaalde maatregelen te komen. Want dat maakt het voor ons ook heel lastig om uit te leggen wat er gebeurt.
Juist. Maar je kan toch vragen of hij gewoon een informatiebrief wil sturen naar de raad, waarin die zegt waarom die links of rechts is gegaan. Net zoals nu met 10 uur geen alcohol meer verkopen. Ik snap hem. Jij snapt hem denk ik ook. De vraag is alleen, is het houdbaar? Want links of rechtsom zal men oplossingen zoeken omdat je gewoon toch een illegaal feestje wil hebben.
Ik probeerde af te ronden en ik gaf het laatste woord aan Anna. Maar goed, dat maakt niet uit, Jet. Hey, dit was de 12e podcast in de serie Stad is Plein Utrecht. Te gast hadden we Jet van den Berg, Jos van Zandbeek en Anne Sasbrink. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. Duimpjes omhoog en graag tot de volgende keer. Dag.